Er zijn van die films die je herkent aan één beeld. Bijvoorbeeld het beeld van die hand die door een graanveld gaat. Of het beeld van die twee mannen in rockkostuum, allebei op een motor. Of het beeld van die twee vrouwen in een turquoise Ford Thunderbird hangend in de lucht boven een oranje-bruine klif. En zo is er ook het beeld van die twee mannen die over een oprijlaan wandelen met aan weerszijde een prachtige rij groen gekleurde bomen. Dat was een filmlocatie die ik al een hele tijd wilde bezoeken. Tot ik ergens in 2007 las dat de bomen waren gekapt, omdat ze ziek waren. Maar dat er nieuwe voor in de plaats zouden worden geplant. Maar ja, hoe lang zou het duren voordat die een beetje gegroeid waren? Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Ook deze keer ga je denk ik weer dingen horen die je nog niet wist. Over de film in deze aflevering, over de mensen die erbij betrokken waren en natuurlijk over de locaties waar die werd opgenomen. Ook heb ik weer wat verhalen voor je om uit te leggen waarom het zo leuk kan zijn om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en deze keer neem ik je onder meer mee naar de Amerikaanse staten Ohio, Kentucky, Nevada en Californië voor de filmlocaties van Rain Man. Op het verhaal van die bomen en de plek waar ze staan kom ik straks. Maar laat me eerst weer even beginnen met het opfrissen van je geheugen. Voor zover dat nodig is natuurlijk. In Raymond maken we eerst kennis met Charlie Babbitt, een zelfingenomen handelaar in dure auto's in L.A. Na afloop van zijn vaders begrafenis hoort hij dat de hele erfenis in een trust terecht is gekomen. Charlie moet het doen met wat rozenstruiken en een overigens wel erg mooie oldtimer. Als hij probeert uit te zoeken hoe het precies zit met de erfenis, ontdekt Charlie dat hij een broer heeft. Deze Raymond, die autistisch is en lijdt aan het savant-syndroom, zit al sinds zijn jeugd in een zorginstelling. Charlie besluit Raymond stiekem mee te nemen naar L.A. om de erfenis alsnog te kunnen opstrijken. Maar omdat Raymond weigert te vliegen, moeten de twee het hele stuk naar L.A. terugrijden. En het wordt een reis die niet bepaald over rozen gaat. De rit die Charlie en Raymond afleggen begint in Ohio en eindigt in Californië. En in die volgorde werd de film van regisseur Barry Levinson grotendeels ook opgenomen. Beginnend op 2 mei 1988 in Ohio en eindigend op 28 juli van dat jaar in Californië. Normaal vlieg ik in deze podcast van hot naar her en behandel ik de filmlocaties en de verhalen als ze het beste uitkomen. Maar voor deze roadmovie maak ik graag een uitzondering en ga ik in grote lijnen de route volgen die Charlie en Raymond in de film ook afleggen. Voordat ik zo in Cincinnati begin, neem ik je eerst weer even mee terug in de tijd, naar de oorsprong van Rain Man. Dat verhaal begint bij Barry Morrow, een man die in de jaren 70 bij de University of Iowa School of Social Work werkte. Hij hield er zich onder meer bezig met media en documentaires. En het is 1972 als Barry de bijzondere Bill Sector ontmoet, een man die 44 jaar min of meer ten onrechte in een inrichting leeft, omdat men denkt dat hij zwakzinnig is. Morrow besluit op dat moment een documentaire te maken over deze bijzondere Bill. En hij raakt zo bij hem en zijn leven betrokken dat hij uiteindelijk Bills voogd zal worden. De band tussen de twee inspireert Morrow tot het schrijven van een script. Nee, niet dat van Rain Man, maar van de biografische film Bill uit 1981. De hoofdrollen worden gespeeld door Mickey Rooney en Dennis Quaid. En toegegeven, het verhaal doet natuurlijk al denken aan Rain Man. Zeker als ik je vertel dat Barry Bill ook min of meer ontvoerde uit een zorginstelling. Toch is het een ontmoeting met iemand anders in de vroege jaren 80 die ervoor zorgt dat Morrow de twee verhalen probeert samen te brengen. Op een congres in Texas in 1984 ontmoet Barry Morrow een savant met ernstige motorische beperkingen, maar met een fenomenaal geheugen. Zijn naam is Kim Peek. En Morrow raakt opnieuw gefascineerd. Ditmaal door de man die, ondanks zijn kwetsbaarheden, zo vaardig is dat hij talloze dingen weet te onthouden en ook twee pagina's in een boek tegelijk kan lezen, met elk oog één pagina. Barry Morrow besluit de elementen uit het leven van Bill Sackler en Kim Peek samen te brengen in een verhaal over twee broers. De een is door zijn ouders in een zorginstelling gestopt en de ander weet niet eens dat hij een broer heeft. Morrow krijgt de kans om het script te pitchen bij Roger Birnbaum, een man die op dat moment voor het bekende producentenduo Peter Guber en John Peters werkt. Guber en Peters zijn op dat moment grote namen in Hollywood en mannen die productietechnisch verantwoordelijk zijn voor films als The Color Purple, The Witches of Eastwick en Gorillas in the Mist. Roger Birnbaum ziet het idee van Barry Morrow wel zitten en zorgt ervoor dat het filmproject in beweging komt. Op 25 oktober 1986 rondt Barry een tweede versie af van het script en hij levert het in bij Birnbaum. Maar korte tijd later hoort hij dat Birnbaum vertrekt bij de Guber & Peters Company. Hij heeft een andere baan. Hij wordt president van Worldwide Production van de filmstudio United Artists. Het blijkt een zegen te zijn voor Rain Man, want Birnbaum schaart zich daar opnieuw achter het project. Hoe de film zich daar verder ontwikkelde, vertel ik je straks. Eerst eens even naar Cincinnati en omgeving, want daar zitten gelijk al flink wat opvallende filmlocaties. De cast en crew brengen er vanaf 2 mei 1988 in totaal zo'n 4 weken door. En een van de eerste locaties die ze aandoen is de Evergreen Cemetery. Het is voor de scène waarin de vader wordt begraven. De begraafplaats ligt net ten zuiden van de Ohio River in het plaatsje Southgate. Dat is net ten zuiden van Cincinnati en daarmee al direct in de staat Kentucky. Het mooie huis van de vader ligt daarentegen weer wel in Ohio, op zo'n 20 minuten rijden van de begraafplaats aan Beechcrest Lane in Cincinnati. Charlie en zijn vriendin Suzanne, gespeeld door Tom Cruise en Valerie Golino, pikken er de prachtige auto op waar ik je straks nog het een en ander over zal vertellen. Ze gaan daarna naar de bank omdat Charlie meer wil weten over de trust waar de erfenis van zijn vader in is beland. En dat is gelijk een leuk verhaal. Want ik moet toegeven dat ik die locatie bij een bezoek aan Cincinnati in het najaar van 2024 totaal niet op mijn radar had staan. We maakten gewoon een wandeling door de stad toen ik opeens versteld stond van een entree die we passeerden op East 4th Street. Onder het mom van wees altijd nieuwsgierig wat er zich achter een deur bevindt, stapten we er naar binnen. En we werden echt compleet verrast door een geweldige klassieke hal met art deco elementen. Het bleek een voormalige tram- en busterminal te zijn. Dat werd ons althans verteld door de beveiligingsambten die overduidelijk zin had in een praatje. Oh, and did you know that they filmed Rain Man over here? Nou, toen hij dat zei, gingen mijn oren helemaal in de spitsstand. Ik had het gewoon helemaal niet paraat, maar dit was het gebouw waarin de film de bank in is gevestigd waar Charlie naar binnen gaat. De aardige beveiligingsbeambte drukte me gelijk een stapeltje stencils in mijn hand met daarin informatie over en historische foto's van deze prachtige Dixie Terminal. Omdat er tegenwoordig alleen maar kantoren in zijn gevestigd en de boel wordt beveiligd, moet je het wel doen met een blik vanaf de entree. Maar al met al toch weer goed dat ik die ene deur opentrok. In de film gaan Charlie en Suzanne daarna naar de plek die de meeste fans direct zullen associëren met Rain Man. Het is Walbrook, de zorginstelling waar Raymond zit, al weet Charlie daar op dat moment nog niks van. dat ontdekt hij pas als hij terugkomt bij zijn auto en er opeens een vreemde vent achter het stuur zit.
How do you know this car?
Definitely know this car. It's 1949 Buick Roadmaster, straight 8, Fireball 8. Only 8,095 production models. Dad lets me drive slow on a driveway, but not on Monday. Definitely not on Monday.
Who's your dad?
Sanford Babbitt.
Who? Sanford Babbitt?
10961 Beechcrest Street, Cincinnati, Ohio.
That's my address. I mean, what is it with this guy?
Charlie is perplex en wil meer weten.
Uh-oh.
Huh? Oh, wait a second. Where are you going?
13 minutes to Judge Wapner, People's Court.
Hold on, wait a second here. I want to ask you a question.
But your witness signals are real. Participants are not
active. Hey, I'm talking to you.
Case pending, California.
Bruner, court. Who is this guy?
Raymond is your brother.
Another dispute settled here on form. People's Court.
My brother? I don't have a brother.
Als tot Charlie is doorgedrongen dat Raymond zijn broer is, besluit hij hem zonder overleg mee te nemen naar Los Angeles. En dan hebben we direct de scène te pakken die iedereen wel kent. Die van die twee mannen die over die prachtige oprijlaan wandelen met aan weerszijden die prachtige rij groene bomen. Het is gelijk een iconische scène. Mede dankzij die legendarische muziek van Hans Zimmer. Zie je het alweer voor je? Mooi, hè? Op de muziek van Hans Zimmer kom ik straks zeker nog even terug. Maar eerst even naar Woolbrook zelf. Of liever gezegd, St. Anne Convent. Gelegen aan de Mary Ingalls Highway in het plaatsje Melbourne in Kentucky. Het ligt aan een doorgaande weg op nog geen 20 minuten rijden van Cincinnati. En St. Anne Convent is een oud klooster uit 1919, dat tot voor kort ook nog dienst deed als een retraitecentrum. Tegenwoordig woont er een groep katholieke zusters en het terrein wordt beheerd door het bisdom van Covington. Al lang voordat we de reis maakten, probeerde ik via allerlei kanalen in contact te komen met het bisdom. Ik wilde namelijk voorkomen dat we bij het terrein zouden aankomen en daar op een gesloten toegangspoort zouden stuiten. Maar wat ik eigenlijk ook deed, het bleef volkomen stil. Ja, en dus waagden we het er maar gewoon op. Want deze filmlocatie uit Rain Man stond eigenlijk al sinds het begin van mijn filmreizen op mijn lijstje. Totdat ik dus ergens in 2007 las dat de beroemde bomenrij uit Rain Man gekapt zou gaan worden. De 70 jaar oude moeraseiken waren ziek en moesten allemaal tegen de vlakte. Weg iconische filmlocatie. Weg kans om de locatie uit Raymond te ervaren zoals in de film. Maar toch bleef de filmlocatie elke keer als een soort knipperend pinnetje in Google Maps terugkomen. En was er niet tenslotte ook nog dat mooie gebouw aan het einde van die oprijlaan? Ik wist dat er nieuwe bomen waren geplant en dat de moeraseiken te boek staan als een van de snelst groeiende eikensoorten. Het was dus eigenlijk vooral een kwestie van hoe groot zouden ze inmiddels zijn bij een bezoek? Maar ja, dan nog zouden we het terrein wel op mogen. Dat bleek bij nader inzien geen enkel probleem. Het bezoek aan het voormalige St. Anne Convent was echt fantastisch. Ook al waren de bomen nog niet volgroeid en zijn we het hoofdgebouw niet eens in geweest. Maar die minuten daar bij het gebouw uit de film en vooral die wandeling over de oprijlaan, die pakt niemand meer af. Zeker ook niet met die muziek erbij. Van de reis langs de filmlocaties, weer even naar de oorsprong van de film. Het script van Barry Morrow lag dus eind 1986 bij United Artists te wachten op een regisseur. En aan het einde van dat jaar bleek dat Martin Brest wel met de film aan de slag wilde. Brest was op dat moment vooral bekend als regisseur van Beverly Hills Cop met Eddie Murphy. Geweldige films als Midnight Run en Send of a Woman moest hij toen nog maken. Toch ging het ergens in 1987 helemaal mis, want Brest besloot zich terug te trekken als regisseur. Volgens de verhalen vanwege problemen met het script. De oplossing kwam uit een hoek waar die in deze podcast verdacht vaak vandaan komt. Uit de hoek van Steven Spielberg. De sterregisseur gaf aan Rain Man te willen regisseren en benaderde Ronald Bass voor een extra bewerking van het script. Dat was op zich een bijzondere keuze, want Bass had op dat moment eigenlijk alleen Black Widow en de Francis Ford Coppola-film Gardens of Stone op zijn naam staan. Het leidde al met al tot een periode van een half jaar waarin Spielberg en Bass intensief aan het script werkten. Maar alsof de duivel ermee speelde, moest ook Spielberg zich onverwacht terugtrekken. Hij had zijn vriend George Lucas in een eerder stadium toegezegd de derde Indiana Jones te zullen regisseren als die film in beweging kwam. En dat moment diende zich aan in 1988. Rain Man zat daardoor opnieuw zonder regisseur. Sidney Pollack, maker van onder meer Out of Africa, sprong toen in de bres. Maar ook zijn betrokkenheid was slechts van korte duur. Begin 1988 doken opeens de namen van producent Mark Johnson en regisseur Barry Levinson op. Zij maakten eerder samen Diner, Tin Man en de film Good Morning Vietnam en kenden elkaar daardoor door en door. En dat was maar goed ook, want Johnson en Levinson kregen slechts 9 weken de tijd om zich voor te bereiden. MGM United Artists wilde namelijk dat de opname al in mei 1988 begonnen. De druk op de ketel werd mede veroorzaakt door een dreigende staking van de Writers Guild of America. Die zorgde ervoor dat Hollywood op 7 maart 1988 op slot ging. De staking, die uiteindelijk 153 dagen zou duren, legde allerlei filmprojecten plat. Alleen de projecten met een finished script konden door, waaronder het door Ronald Bass bewerkte scenario van Barry Morrow. Het lukte regisseur Barry Levinson en producent Mark Johnson om de broel rond te krijgen. En samen met production designer Ida Random en cameraman John Seale begonnen ze op 2 mei 1988 aan de opname van Rain Man in Cincinnati in Ohio. Als Charlie, Suzanne en Raymond Walbrook achter zich laten, rijden ze over de werkelijk fantastische John A. Roebling Bridge Cincinnati binnen. Die naam komt je misschien bekend voor. Tenminste, als je ooit in New York bent geweest en daar de Brooklyn Bridge hebt bezocht. Die brug is van dezelfde architect en ze lijken ook op elkaar. Sterker nog, ze werden vlak na elkaar gebouwd, waarbij die in Cincinnati er net iets eerder stond. In 1866. Het drietal overnacht in Cincinnati bij wat nu bekend is als het Cincinnati Children's Vernon Manor, onderdeel van een kinderziekenhuis, maar wat ooit een hotel was. Het komt in die scène tot een botsing en Suzanne besluit Charlie en Raymond achter te laten, omdat ze Charlie's motieven niet zuiver vindt.
Huh? What is my goddamn crime?
You're useful, you're using Raymond. You're using me. You use everybody.
I'm using Raymond. Raymond! Raymond, am I using you? Am I using you, Raymond?
Yeah.
Shut up! He is answering a question from a half hour ago.
De scènes in de hotelkamer werden niet in Vernon Manor opgenomen, maar in de studio's van Cincinnati's WCET in het centrum van de stad. De volgende dag denkt Charlie eenvoudig met Raymond het vliegtuig naar L.A. te kunnen nemen. Maar ook dat gaat niet zoals gepland.
Uh-oh, because there's an airplane out there.
Yeah, that's right, and everybody's boarding. Let's go.
Airline travel is very dangerous.
But don't be silly, it's the safest travel in the world. You're gonna love this, trust me.
Yeah.
Now come on.
Oh, no.
Raymond weet heel duidelijk te maken dat er niet gevlogen gaat worden. En dus moeten de twee broers de rit naar L.A. met de auto afleggen. Al kan ik mij een slechtere manier bedenken dan een reis in een prachtige Buick Roadmaster Convertible uit 1949. Voordat ik je zo wat over die auto vertel, eerst nog even over die scène op de luchthaven. Kijk, ik weet eerlijk gezegd niet of het locatiescout R.J. Cavallaro was die het plekje uiteindelijk vond. Maar in de film zie je op de luchthaven heel kort een prachtig kunstwerk aan de muur. Raymond zit ervoor als Charlie aan de telefoon is. Dat kunstwerk dat je dan ziet is een eerbetoon aan de Amerikaanse industriearbeiders. Het werd in 1933 gemaakt door Art Deco-artiest Winold Rice. Tegenwoordig hangt dat werk niet meer op de luchthaven van Cincinnati. Het is naar het centrum van de stad verhuisd in 2016 en hangt daar, weliswaar achter glas, aan de muur van het conventiecentrum. En dan nu die prachtige auto. Er werden in de jaren 40 slechts iets meer dan 8000 exemplaren gemaakt van de Buick Roadmaster Convertible die je in de film ziet. Voor de opname werden er 2 aangeschaft. Na afloop kocht Barry Levinson er 1 van en de andere werd meegenomen door Dustin Hoffman. Die was jarenlang eigenaar van de auto, totdat hij hem in januari 2022 besloot te verkopen via een veiling. De verwachte opbrengst lag tussen de $150,000 en $250,000. Maar de koper moest er uiteindelijk $335,000 voor neerleggen om zich eigenaar van de auto te kunnen noemen.
Of course, I'm an excellent driver.
You know how to drive?
Yeah.
Goed, waar was ik gebleven? De mannen gaan dus onderweg met de auto naar L.A. En hun eerste overnachting is in een weinigzeggend motel vlakbij Metamore in de staat Indiana. Dat was destijds, tijdens de opname, een motel. Tegenwoordig zit er een religieus centrum in. De volgende plaats die ze aandoen is Guthrie in Oklahoma, toch al wel weer zo'n 1300 kilometer verderop. Het is in dat stadje dat Charlie besluit om naar een dokter te gaan om te horen wat er nou werkelijk met zijn broer aan de hand is. Hij doet dat kort nadat Raymond besloot om midden op de straat, op het zebrapad, stil te blijven staan omdat het stoplicht opeens aangaf "Don't walk". Oklahoma is trouwens ook de staat waar Charlie opnieuw op zoek moet naar een telefooncel. Want ja, hey, het is 1988, hè? In the middle of nowhere, op de hoek van Highway 152 en Highway 37, kruipen de twee broers bij een tankstation in een telefooncel. En Raymond weet zich niet in te houden.
Uh-oh, fart.
Yeah, Charlie Babbitt, I'll hold.
Fart.
Did you fart, Ray?
Fart.
Did you fucking fart?
Fart.
How can you stand that?
I don't mind it.
How can you stand it?
Die scène was niet gescript en beide acteurs bleven briljant genoeg in hun rol. Hoffman gaf later toe dat het een ongelukje was, maar in de film pakte het geweldig uit. Korte tijd later stoppen ze, opnieuw in the middle of nowhere, bij een huis omdat Raymond doordraait als hij niet precies om 4 uur voor de televisie zit om naar zijn favoriete programma te kijken.
That's it.
Oh boy.
That's it. You blew it. You don't get to see your program.
Dan.
It's finished.
1 minute to Wapner.
I had you in there, Ray. You were in there. Defendants, plaintiffs, you had it all.
Uh-oh.
They are in there making legal history, Ray.
Uh-oh.
Legal history.
Dat huis in de film ligt ook aan Highway 37, vlakbij het plaatsje Hinton. En de kinderen met wie Raymond in de scène tv kijkt, dat waren de kinderen van een van de actrices die auditie kwam doen voor de rol van de vrouw op die boerderij. Er stonden maar 2 kinderen voor de scène gepland, maar toen Barry Levinson alle 6 kinderen bij elkaar zag, besloot hij ze gewoon allemaal een rolletje te geven. Het heeft niet zoveel zin om dan op zoek te gaan naar het motel waarin Charlie en Raymond overnachten, want het Big $8 motel in El Reno, en dus niet Amarillo, Texas, zoals de film doet vermoeden, bestaat niet meer. Het is de locatie waarin Charlie er in een ontroerend mooie scène achterkomt dat Raymond de Rain Man is die hij zich vaag herinnert.
Why'd you say funny teeth?
You said funny teeth, funny Rain Man.
Rain Man?
Yeah.
I said Rain Man?
Yeah, funny Rain Man.
Was I trying to say Raymond and it came out Rain Man?
Yeah, funny Rain Man.
You? You're the Rain Man?
Je denkt bij Rain Man al snel aan acteur Dustin Hoffman. Maar hij was niet de eerste acteur die in de stukken voorkomt. Volgens de verhalen werden de broers Dennis en Randy Quaid als eerste met de rollen in verband gebracht. Wat op zich ook niet zo vreemd was, omdat Dennis Quaid ook al te zien was geweest in de tv-film Bill naar dat allereerste verhaal van Barry Morrow waar ik je eerder over vertelde. Ook Mel Gibson en Mickey Rourke komen in de verhalen voor, maar zij wezen het project allebei van de hand. Toen Hoffman de film uiteindelijk werd aangeboden, was dat niet voor de rol van Raymond, maar voor die van Charlie. Voor de rol van Raymond werd er eerst aan een hele andere acteur gedacht. Aan Bill Murray. Maar Murray gaf aan geen trek te hebben in de film. En Hoffman bleek bij nader inzien veel geïnteresseerder in de rol van Raymond, maar hij twijfelde er ook enorm over. Tijdens de opname zou hij tegen regisseur Levinson nog hebben gezegd: "Get Richard Dreyfuss, get somebody, Barry, because this is the worst work of my life." Maar nog geen jaar later, op 29 maart 1989, won Hoffman de Oscar voor beste acteur voor Rain Man. Tom Cruise vertelde vorig jaar tijdens een interview in Londen hoe hij destijds aan de rol in Rain Man kwam. En dat is, moet ik zeggen, een mooi verhaal. Cruise was samen met zijn zus uit eten in New York toen zij Dustin Hoffman in het restaurant zagen. Cruise had kort daarvoor Risky Business gemaakt, maar was nog geen echte grote naam in Hollywood. Zijn zus spoorde hem aan om naar Hoffman te gaan en zich voor te stellen. Maar dat wilde Cruise onder geen beding. Pas toen zijn zus dreigde het voor hem te doen, stelde hij zich aarzelend voor aan de grote Hoffman, die hem verrassend genoeg onmiddellijk herkende. Hoffman nodigde Cruise en zijn zus uit voor het toneelstuk The Death of a Salesman, waarin hij op dat moment de hoofdrol speelde. Na afloop van dat optreden spraken ze elkaar nog achter de schermen en bij dat afscheid zei Hoffman: "I want to make a movie with you." Een jaar later stuurde hij het script van Rain Man naar Tom Cruise. En de rest is, zoals we zo mooi zeggen, geschiedenis. De volgende stop tijdens de reis naar L.A. brengt de broers naar Nevada. Charlie heeft ontdekt dat Raymond een meester is in tellen. En dat kan hen goed van pas komen in de gokstad bij uitstek, Las Vegas. Ze kopen allebei een mooi pak en nemen plaats aan de blackjacktafel. En het levert een beroemde scène op van Dustin Hoffman en Tom Cruise op een roltrap in Caesar's Palace. De roltrap is er alleen niet meer. Hij verdween toen Caesar's Palace het conferentiecentrum in 2009 renoveerde. Maar de royale suite waarin ze daarna verblijven en hun misschien nog wel beroemdere dans doen voor de glazen wand met uitzicht op Las Vegas, is er nog wel. Ik ben niet zelf in de suite geweest, maar dankzij het geweldige uitzoekwerk van collega Sajetta Lindsay Blake van imnotastalker.com weten we dat de kamer een tijd lang bekend stond onder de naam The Emperor's Suite. In de film is het kamer 7416, maar in werkelijkheid ging die schuil achter nummer 6316. Er is het nodige gerenoveerd, maar bij de show notes heb ik een link gezet waarmee je kunt rondkijken in wat tegenwoordig de Colosseum Flavian Sky Suite is. Voor het geval je ooit $5000 wint in het casino van Caesar's Palace en er in Rain Man-stijl wil overnachten en wilt kunnen dansen op de muziek van Etta James.
At last, my love has come along.
Het bezoek aan Las Vegas en dit nummer van de soundtrack brengt me nog even bij de muziek van Hans Zimmer. Rain Man was het kantelpunt voor de carrière van de uit Duitsland afkomstige Zimmer. Hij maakte in 1979 weliswaar deel uit van de Buggles die een hit hadden met het nummer Video Killed the Radio Star, maar in filmland viel de jonge Hans Zimmer nog niet echt op. Totdat hij in 1988 de score mocht schrijven voor de anti-apartheidsfilm A World Apart. Volgens de verhalen was het Barry Levinson's vrouw Diane Rhodes die haar echtgenoot op de muziek ervan attendeerde. Levinson viel er zelf ook voor en Zimmer kreeg de klus. Die koos naar eigen zeggen niet voor de klanken van gitaren en strijkers, maar voor geluiden uit een voor Raymond totaal vreemde wereld. Het leverde hem een jaar later direct een Oscar-nominatie op. And suddenly, I could pay my bills, aldus Zimmer. Na Las Vegas maken de twee broers nog een stop in Palm Springs bij een tankstation met de naam Windy Cove. En uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat het er inderdaad behoorlijk waait. Het is ook niet zo vreemd dat ze er vlakbij een van de grootste windmolenparken in Californië hebben gebouwd. Dat later ook nog is gebruikt in de derde Mission Impossible film. Maar dat is een ander verhaal. Na een lange reis komen de broers en Suzanne, die zich in Vegas weer bij hen heeft gevoegd, aan in L.A. In werkelijkheid is het South Beacon Street in San Pedro, net ten zuiden van Los Angeles. Overigens maar een paar minuten rijden van het huis van Penny in Top Gun Maverick. Maar ook dat is weer een heel ander verhaal. De slotscène van Rain Man werd gefilmd op het treinstation van Santa Ana. Ook weer ten zuiden van L.A. Charlie is inmiddels bij zinnen gekomen en na een goed gesprek met artsen beseft hij dat Raymond gewoon op Walbrook thuis hoort. Hij begeleidt hem naar het station waar Dr. Bruner op hen staat te wachten.
Hello, Charlie.
Dr. Bruner.
Hallo Raymond. Do you feel a little more relaxed in your favorite Kmart clothes?
Tell him, Ray.
Kmart sucks. I see. Look, I have the tickets and I'll be on this car right here to the right. Why don't you take a couple of minutes? See you, Charlie.
You made a joke, Ray.
Yeah.
De rol van Dr. Bruner werd trouwens gespeeld door Gerard R. Molen, die later nog een heleboel hele bekende Hollywoodfilms zou produceren. Maar dan is het in de film tijd om afscheid te nemen.
Ray! Ray!
Ja.
I'll see you soon.
Yeah. One for bad, two for good.
Fit two for good.
Yeah. Of course, three minutes to Wapner.
You'll make it.
Yeah.
Raymond beleefde zijn première op 12 december 1988 in New York, om een paar dagen later in een groot aantal bioscopen in Amerika te gaan draaien. Elke twijfel die er nog was, werd weggeslagen toen de film in de eerste weken van release meer dan $42 miljoen opbracht. Een mooi resultaat voor Levinson, die de film, die was begroot op $25 miljoen, zelfs nog $2,5 miljoen onder budget had ingeleverd. In Nederland zou Raymond pas op 23 maart van 1989 uitgaan. Dat was een week voordat de film 4 Oscars won, nadat er eerder 8 nominaties in de wacht waren gesleept. De film kreeg de prijs in de categorie Beste Script, Beste Regisseur, Beste Acteur en Beste Film. En dat heeft er vast toe bijgedragen dat de film ook in ons land in 1989 meer dan 1,1 miljoen bioscoopbezoekers op de been wist te brengen. Toen ik aan het begin van de podcast vertelde dat ik de reis van Charlie en Raymond in de juiste volgorde zou vertellen, maakte ik een leugentje om bestwil. De film opent namelijk niet in Cincinnati, maar in de haven van San Pedro in Californië, als autohandelaar Charlie de dure auto's uitgeladen ziet worden, terwijl we het nummer Ico Ico van de Bellstars horen. Het is trouwens een nummer dat Tom Cruise een paar jaar later nog een keer zal gebruiken in een film van hem, in de openingsscène van de tweede Mission Impossible film. Maar ook dat is weer een ander verhaal. En dan is er nog één locatie waar ik het over wil hebben. En daarvoor gaan we inderdaad weer naar de andere kant van het land. Je hebt, als je een beetje bekend bent met de film en goed hebt opgelet, nog één hele kenmerkende scène uit Rain Man gemist.
Gotta check. Sorry about the toothpicks.
82,
82, 82. 82 what,
Ray? How much is this? Toothpicks.
It's a lot more than 82 toothpicks, Ray.
But 246 total.
Give me change. Ray, how many toothpicks are you?
250.
Pretty close. Come on, let's go, Ray.
246.
There's four left in the box.
Ja, het is de scène waarbij Raymond in het restaurant het precieze aantal tandenstokers weet te noemen dat daar het doosje op de grond valt. Het is een van zijn bijzondere eigenschappen. De scène werd gefilmd in Pompilio's, een Italiaans familierestaurant in Newport in Kentucky aan de zuidkant van de Ohio River. Je rijdt de stad zo binnen als je vanuit Cincinnati de rivier oversteekt via een van de bruggen. En het leek mij een leuk idee om er 's avonds te gaan eten. We hadden tenslotte een hotel aan de zuidkant van de rivier en konden er echt binnen een paar minuten naartoe rijden. Toen we door onze serveerster werden meegenomen naar onze tafel, had ik al snel in de gaten dat we helemaal aan de andere kant van het nog vrij grote restaurant werden geplaatst en dat we dus niet in de hoek vlak bij de entree en de bar zaten waar ze in mei 88 voor Rain Man hadden gefilmd. Na het eten besloten we het restaurant daarom niet te verlaten, maar plaats te nemen aan de bar voor nog een drankje. Pas toen werd me duidelijk dat de kenmerkende vloer uit de film, waar je de tandenstokers ook op ziet liggen, geen spat was veranderd. En dat aan de wand, ondanks het mobiele tijdperk waarin we leven, nog steeds de telefoon hing die Tom Cruise in de film gebruikt om tegen Dr. Bruner te zeggen:
"Now you want to battle me in the courts? Think about that. Dr. Bruner, think about that. Or we can cut a deal right now. I don't think you have any idea the superior. Look, toothpicks. He needs some toothpicks. Can we just get him some toothpicks over here? And I cannot under any circumstances make any money deal with you. Then I'll see you in court."
Het moet de dame achter de bar allemaal zijn opgevallen. Ze vertelde uit zichzelf dat er nog dagelijks mensen een foto bij de telefoon komen maken vanwege de scène in Rain Man. We raakten met haar in gesprek en al snel kwam deze Christine met het verhaal over het restaurant dat in 1933 was geopend door de uit Italië afkomstige John Pompilio. En hoe de afschaffing van de drooglegging in datzelfde jaar zo ontzettend veel had betekend voor het net beginnende restaurant. Pompilio's was de eerste plek in Kentucky waar legaal alcohol mocht worden geschonken. Het was weer echt zo'n feitje waar Amerikanen dol op zijn. De grondlegger John Pompilio en zijn vrouw en kinderen zouden het restaurant tot 1982 runnen. Toen werd het overgenomen door de Metzi-familie. De huidige eigenaar was de kleinzoon van de man die het runde toen de filmopnamen er plaatsvonden. En de familie besefte zich van meet af aan heel goed wat de film voor het restaurant betekende. Daarom werd er tot 2005 elk jaar een fundraiser georganiseerd om geld op te halen voor voorlichting over en hulp bij autisme, vertelde Christine ons. Ze drukte mij tenslotte een menukaart van Pompilio's in mijn handen, waar de hele geschiedenis met foto's en al ook nog op stond. "Take it with you, and we really hope to see you again," zei ze tegen me. Toen we Pompilio's uiteindelijk verlieten, besefte ik mij voor de zoveelste keer dat je niet alleen altijd nieuwsgierig moet blijven naar wat er achter gesloten deuren zit, maar ook altijd de gesprekken met mensen ter plaatse niet uit de weg moet gaan. Want alleen dan hoor je de mooiste verhalen en komen de mooiste en blijvende herinneringen tot stand. En dat was hem weer. Je luisterde naar een aflevering van Fantastische Filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huisdens. Alle informatie uit deze aflevering staat zoals gebruikelijk weer op de speciale filmpagina op de website fantastischefilmlocaties.nl. Schrijf je daar gelijk in voor mijn nieuwsbrief, als je dat tenminste nog niet hebt gedaan. En doe me vooral ook een plezier en abonneer je op deze podcast bij jouw favoriete podcast app. En deel lekker veel sterren uit op Apple Podcasts en Spotify en laat een review achter, want dan komen ook anderen deze podcast sneller tegen omdat hij eerder wordt aanbevolen. Dat was hem weer echt voor deze keer. Ik zeg ontzettend bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.